Welkom bij Podcast on Experience 123. Mijn naam is Hans Mestrum. Dit is een podcast in de serie over Blognomics 06. En in deze podcast hoor je Hans Larousse, hoofdredacteur van de NOS. Hij gaat in op de veranderende rol van de traditionele media en wat ze nu aan moeten met podcasts en weblogs. En dus de nieuwe media. Hij legt uit waarom ze in een identiteitscrisis verkeren en wat het voor hun betekent.
Dank. Ik ben al door een webblogger met videocamera, dus hartstikke goed, heb ik net begrepen, geïnterviewd in de pauze. Wat ik een hele eer vond voor iemand die de middelmatige en saaie kant van het vak vertegenwoordigt, als ik Paul goed heb begrepen. Ik zal proberen er iets aan te doen. Maar misschien moet ik beginnen om heel eerlijk te zijn en ook gewoon te melden dat ik eigenlijk in een soort identiteitscrisis zit. Niet persoonlijk hoor, maar als journalist, als hoofdredacteur van NOS Nieuws, NOS Journaal. Ik weet het namelijk niet helemaal zeker. Ik weet niet zeker of ik... Als ik op de eerste reis kan wel zeggen. Ik weet niet zeker of ik een gelovige ben, als het om de digitale tijd gaat. Of dat ik een scepticus ben. Of ik, alles wat wij doen bij de NOS, een nieuw medium vertegenwoordig. Of een eigentijdse dinosaurier bent, die denkt dat hij nog heerst, maar die morgen uitgestorven zal zijn. De grote massamedia, die staan niet voor niets bekend als the powers that be. En zo zien we, denk ik, onszelf ook wel. Altijd en eeuwig, maar. Ik zou het niet zo heel erg leuk vinden als de titel op mijn autobiografie, wat misschien gaan we ooit nog beschrijven, zou zijn The Powers That Were. Of The Powers That Could Have Been. Bij de kranten gaat het beroerd. Ik kwam er net een beetje aan de orde. Zeker nieuwe generaties lezers pikken het niet dat voor nieuws betaald moet worden. Dat is dus mede onze schuld van de gratis media. Je zag gisteren aan Wegener dat weer 300 mensen eruit gooiden. Dat was niet voor het eerst dat ze met dat soort getallen werkten. Er is blijkbaar geen model te vinden waarin kranten nog de toekomst hebben, althans voldoende. En bovendien, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, uitgevers houden volgens mij niet meer van de kranten die ze uitgeven, maar alleen nog maar van de aandeelhouders voor wie ze werken. Maar ook wij zijn ons leven niet zeker. En dat is een prettige omstandigheid, moet ik zeggen. Ik kom er straks op terug waarom dat goed is. Eerst wil ik u even iets laten zien. Ik weet niet of sommigen van u op het e-parlement discussie in november zijn geweest. Die hebben het al laten zien, maar het is maar een paar seconden. En als dit allemaal werkt, wat ik moet doen in deze omgeving, dan komt hier het eerste beeld. En als het het niet doet, is het niet mijn schuld. Nee, daar komt het. Dit is beeld gemaakt in de Londense metro in juli vorig jaar. Dat kent u wel. Dat mag ik aannemen, want het heeft een behoorlijke impact gehad. Kom, het tweede filmpje, dan ben ik klaar, het is zo gebeurd. Het gaat even om de illustratie. Komt mooi uit het zwart, dit is beeld in Nederland.
Het zijn in de Van Mierenstraat in de Haagse Schilderswijk vanochtend. Een omstander registreert met zijn mobiele telefoon een leden van een speciale politie-eenheid een radicale moslim aanhouden. De omsingelde woning ligt pal naast hem.
Gaat het over in normaal beeld, zal ik maar zeggen. De eerste beelden, dat kent u, dit was inderdaad Londen vorig jaar, de aanslag in de metro. En een paar maanden later, Nederlandse beelden van arrestaties van leden van de Hofstadgroep. Nou weet ik niet meer of het oktober of november was, maar het was dichtbij. En dat zijn beide beelden gemaakt door mensen die er toevallig waren met mobiele telefoontjes waarmee je ook kunt filmen. En ik hoop dat ik dat ouderwetse woord nog hier mag gebruiken. Het beeld, dat heeft u gezien, was natuurlijk waardeloos. Naar onze standaard althans. Maar het was wel het beeld en de technische kwaliteit deed er eigenlijk helemaal niet toe. Het is heel simpel. Er zijn altijd toevallig mensen op de plekken waar het nieuws zich voordoet. En ze hebben altijd toevallig zo'n telefoontje bij zich. En wij zijn er toevallig nooit, of zelden. Want er zijn miljoenen potentiële telefooncameramensen en maar een stuk of 20, 30 echte. Citizen journalists werden ze genoemd door RTN, die dit Londense beeld had gekocht en uitzond. En ik weet eerlijk gezegd niet of het een goede naam is, maar dat doet niet toe. Citizen cameramen zijn het in ieder geval leveranciers van ruw materiaal aan onze nieuwsorganisaties, die het vervolgens publiceren op tv en radio en op internet. Dan zou je eens kunnen zeggen, dat is mooi. Dat is net zo mooi als, een paar jaar eerder, dat beeld van die amateurfilmer in Den Haag, die vanaf zijn balkon Milosevic in de Scheveningse gevangenis filmde. En dat beeld aan ons heeft verkocht en dat is verder de wereld over gegaan en daar is door de eigenaar flink aan verdiend. Maar toch is het ook anders. Je kan zo'n telefoonfilmer zien als een verlengstuk van de eigen organisatie. Een soort cameraman in tijdelijke dienst. En dat is waar, voor een deel. Maar het is veel meer dan dat. En dat is vooral de laatste tijd ontstaan. Hij kan ook een kleine, zelfstandige, digitale informatiemakelaar zijn. Die niet verkoopt, maar uploadt. En een tijdelijke one-man media band vormt. Zich verbindt met duizenden of tienduizenden mensen elders. En een netwerk vormt dat heel even net zo'n impact heeft als een NOS of de BBC of CNN. En misschien wel eerder is, of beter is, of authentieker, of leuker, of meer passie. Dus, of je hebt het over een aardige toevoeging op het bestaande, op de bestaande media. Of je ziet jezelf op de golven van een nieuwe revolutie, waarin de termen massamedia, mediaconsument, journalist, nieuws, andere definities krijgen. En er andere rollen gevuld gaan worden. Is het een revolutie? U, ik trouwens ook hoor, maar u vooral, wordt deze week op uw wenken bediend door de Economist, die zover gaat de uitvinding van de boekdrukkunst en het blog op een lijn, op één lijn te stellen. The Economist, u weet wel, in 2001 beschreef dat blad Nederland kort voor de fortuinrevolutie nog als de enige stabiele, keurig aangehakte plek in Europa. Dus wees voorzichtig, maar misschien hebben ze wel gelijk. Doet er niet toe, zien we later wel. Het aardige is, vind ik althans, ik weet niet precies wat er gaat gebeuren. Dat is lastig, maar vooral het leuke van onzekerheid, omdat er van alles loskomt en de traditionele afspraken over wie of wat wij zijn, wat ons publiek is, niet meer vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd, er zijn zoveel mensen die het niet weten, maar dat wel pretenderen. Ik hoop en verwacht, met excuses aan de eerste rij, dat dit geen congres is voor gelovigen alleen. Want die zoeken immers bevestiging en dan loop je risico's. Zoals u weet, dacht zo ongeveer iedereen, ik ga het nu even over Nederland hebben, zeg maar, tegen Willem Seidhoff. Zeker in de grote uitgeverijen, dat internet de nieuwe goudmijn was, een jaar of 5, 6 geleden. Denkt u aan al dat geld dat PCM in internet heeft gestoken en al die mensen die er ook in zijn gestoken en die dat proces niet hebben overleefd. Dat wat verwacht wordt, gebeurt natuurlijk niet, of althans niet altijd. En juist het onverwachte ontstaat. SMS'en bijvoorbeeld, dat is gewoon een restproduct van mobiele telefonie. Maar het is nu lifeline. Als ik mijn kinderen, mijn collega's, mijn vriendin of wie dan ook wil bereiken en nog snel antwoord wil hebben ook. Het ging hier de hele middag door, het gaat uitstekend. Bloggen. Mag ik dat hier, dat is misschien vloek in de kerk, in oorsprong althans een restproduct van internet noemen? Iets dat toevallig ontstond omdat iemand eind vorige eeuw het leuk vond om een dagboekje te gaan bijhouden. En kijk, er worden hele congressen aangeweid. Neem beeldtelefoon. Dat kon langdurig al, maar is het wat geworden? Nou ja, oké, tot Skype kwam. Kortom, het onverwachte regeert en vertrouw vooral de zieners niet. Voordat u begint te morren, dat mag op geen enkele manier leiden tot lethargie. Tot een, we zien het wel, het zal zo'n vaart niet lopen. Dat is naar mijn idee het verschil tussen korte termijn resultaten en langere termijn trends. Tussen middel en doel. Zo zou je kunnen zeggen dat een blog een middel is. Dat podcasten een middel is. Tussendoor, ik was vorige week in een van die Apple Stores in New York. En hier hoop ik eigenlijk die hi-fi-installatie te winnen, maar dat zal wel niet. En dat is, het is een kleine wenk natuurlijk, maar goed, de jury is onafhankelijk. En dat is smullen. Dat is door de techniek wel eens wat mogelijk is. Ik zou dit eigenlijk naar beneden moeten klappen, want er wordt hier al genoeg reclame gemaakt, maar goed. Wat ik het mooie vond, is dat behalve die winkel, of in die winkel, dat er een hele rij bioscoopstoelen stonden. Waar de hele dag door medewerkers van Apple aan het uitleggen waren wat je allemaal kon. En wat je allemaal kon proberen. En er zaten allemaal mensen met hun laptopjes die binnenkwamen. En die mee kwamen proberen en vragen hadden en antwoorden kregen. Dat is natuurlijk commercieel heel handig, maar het is nog iets heel anders. Het is vooral een manier om bij Apple, en waar dat voor staat, te horen. Het is een jaloersmakend sterk merk, een jaloersmakende sterke gemeenschap. Onze radiocorrespondent in Washington, Ron Linker, laat iedere ochtend zijn iPod vol met nieuws van CNN en CBS en onconventionele bronnen. En als hij dan via de metro 30 minuten later op zijn werk is, dan is hij geheel op de hoogte. Zonder de krant te lezen, dat doe je dan voor de analyse en die komt later wel als het nodig is. Wel, kijk, als het aan mij ligt, ik weet het niet, blogs, podcasten, dat kan over een tijdje weer uit zijn. Het schijnt dat podcasten in de VS niet meer zo sterk groeit als het deed. Maar dat is het punt niet, want dan komt er wel iets anders. Het gaat om de langere termijn trend. Niet de revolutie van het ene moment, maar de evolutie met een revolutionair karakter. De digitalisering die alles real-time maakt, die iedereen bereikbaar maakt en die, en daar raakt het ons ook zeer, van iedereen die het wil, een uploader maakt. Van een eenling een netwerk, een zee van voortdurend wisselende contacten. Grote mediaorganisaties zoals de NOS zijn aanbieders. Wij sturen heel veel en ontvangen zelden. Soms dat filmpje. Of die ene leuke foto voor het weerbericht, want dat doen wij ook. En daarmee overleven wij dus niet op de lange termijn. Toch hebben wij in de digitale wereld in wording een redelijke positie. Ik heb Maurice de Hond gevraagd dat te onderzoeken. De cijfers zijn van gisteren. Klinkt meteen een beetje uit de tijd gisteren, maar dat is het meest recente wat ik vond. Dan moeten ze even door iemand die video gaan switchen, zoals het heet. Dat komt van. Dan kan ik het ook. Dit beeld, dat leidt altijd tot opwinding bij heel veel kijkers, want de NOS is niet meer die dikke blauwe letter, maar goed, dat is nodig af en toe. De vraag was de internetbronnen die regelmatig gebruikt worden. U ziet de cijfers, ze zullen enigszins geflatteerd zijn. Ster heeft weer cijfers die daar enigszins op lijken. Maar goed, het geeft u beeld. De teletext, NOS staan daar wel ergens op een redelijke score. Het grappige is dat digitale gebruikers tegelijkertijd ook conservatief zijn. Want als dat geldt ongetwijfeld niet voor u, maar de meeste mensen die teletext willen kijken, willen dat zien in een vormgeving zoals die al 25 jaar op teletext bestaat. Dus in die blauwe en gele letters. Nou, dat mag. Dit is nog hoe het op dit moment gaat. Televisie is een vrij dominante bron als het gaat om het vernemen van groot nieuws. Maar een percentage van 28% bij internet vind ik een vrij opvallend gegeven. En u weet waarschijnlijk, als u de gebruikelijke cijfers kent, dat internet vooral overdag heel erg functioneert, omdat het er op het werk wordt bijgedaan. Dan een vraag waarvan ik het wel leuk vond om te weten. Nou, kijken hoe revolutionair anders willen mensen nou met het journaal omgaan? Dit is het antwoord. Als het journaal op het mobieltje kan, in gecomprimeerde vorm natuurlijk, want je gaat geen 25 minuten zitten kijken. Dan wil slechts 1% dat regelmatig en 13% af en toe. En de andere mensen zeggen, je zoekt het maar op met je mooie digitale plannen. Die hoeven wij niet mee te hebben. De vraag is dus, wat hebben we eraan? Nou ja, de NOS doet het best goed en onze gebruikers zijn conservatief. Daar kun je moeilijk beleid op maken. Dus moeten we maar zelf omgaan met de dingen die we weten. Wat weten we? Publiek versnippert en wordt divers. Grote groepen Nederlanders zullen nog lang 8 uur kijken. Dat is namelijk niet een kwestie van techniek, dat is een kwestie van cultuur. Bij een redelijk deel van Nederland mag je eigenlijk nog niet bellen om 8 uur. Ons antwoord daarop is, met ons soort journalistiek in 8 uur steeds beter worden en onze positie versterken. De jongere generatie, hebben niet zoveel meer met nieuws zoals wij dat brengen, hoewel de getallen die ons volgen nog steeds groot zijn. Maar zeker niet op dat gefixeerde moment. Bovendien willen ze niet consumeren, maar meedoen en beleven. Tussen haakjes, het zou een volstrekte fout zijn om te denken dat jongeren geen belangstelling voor nieuws hebben, omdat juist daar bij hen de issuegerichtheid heel erg groot is. Of het nou over Taida gaat, de hoofddoekjesbommen in Bagdad, de manier waarop Palestijnse studenten in de bezette gebieden leven, dat doet er allemaal niet toe. De belangstelling is heel erg groot en men wil er vooral iets van vinden. Ons antwoord op dit moment, wij experimenteren op www.nosheadlines.nl met andere definities van nieuws, met actieve participatie in discussie, maar ook met het journalist maken van het publiek. Down- en uploads dus. En in die zin zijn weblogs natuurlijk ook fascinerend, omdat weblogs ook een nieuwe bron van informatie zijn, terwijl de check en dubbelcheck daar wel erg belangrijk is. Nieuws moet er altijd zijn, on demand. Op de wijze waarop de andere kant, de gebruiker, ik heb het niet over een gebruiker en over een consument overigens, dat wil ontvangen. Dus zijn we er altijd, vooral via de digitale media, in onze 24 uur nieuwsstroom. Nieuws moet overigens vele vormen hebben. En dus zijn we begonnen een paar weken geleden met podcasting. We hebben, sexy onderwerp, een speciaal Brussels weekjournaal voor podcasts. En zoveel is dat allemaal nog niet hoor, dat geef ik toe. Maar wij staan naar ons gevoel ook aan het begin en we zijn bezig onze tenen in het warme bad te steken. En dus bouwen we ook een digitaal nieuwskanaal, verder gaat dan wat er nu al is, en een digitaal parlementair kanaal. En er zal nog wel meer komen. Het voordeel van digitalisering is natuurlijk dat al het materiaal in steeds weer nieuwe vormen en uitingen meteen beschikbaar is. En we niet pas beeld op internet kunnen zetten als het journaal toevallig zijn filmpje heeft uitgezonden. Maar dat zijn toepassingen en het gaat om meer. Het gaat om infrastructuur, attitude, creativiteit. Wij denken op dit moment, als het om infrastructuur gaat, klaar te zijn. Eind januari werd alles wat NOS was geïntegreerd. Het NOS-journaal bestaat niet meer. Net zoals Teletext of het Radio 1-journaal of het Oog op Morgen. Althans, de producten, de programma's bestaan nog wel. Maar ze worden nu, in tegenstelling tot een paar weken geleden, gemaakt door 1 geïntegreerde NOS-redactie. Die zowel snel als diep moet zijn en op alle media en uitingen terecht moet kunnen. Daaronder ligt een complete digitale infrastructuur. Het hele werkproces is gedigitaliseerd en daarmee zijn wij op dit moment echt nummer 1 in Europa. En het werkt, bijna. U kent ze wel, die softleveranciers die gouden bergen beloven en heuveltjes opleveren. Maar dat is tijdelijk, over een paar weken is het echt klaar. Dus kunnen we dan alles? En nu de attitude nog, want er zijn vast mensen die gaan knikken, een hele traditionele beroepsgroep. Gisteren kwam een collega zich nog opwinden over de NVJ, de vakbond voor journalisten, waarvan een prominent lid zei dat het eigenlijk niet kan, journalisten die zelf de camera hanteren en monteren. Want dat punt zou ik zeggen, get a life. Vraag het vooral aan al die journalisten die het al doen en zie de winst. Maar ook op de werkvloer is het gecompliceerd. Techniek is gedoe en er is een hele sterke hiërarchie. Eerst tv, dan radio, dan internet en teletext. Of dat nou terecht is of niet, daar heb ik wel een idee over, maar het gevoel bestaat wel. Tegelijkertijd, dat moeten we ons wel realiseren, ontstaan er overal nieuwe handelaren in informatie. Individuen, organisaties, bedrijven. Digi-concurrenten dus. Google en Yahoo doen aan nieuws, maar ook mijn buurjongen van 18 en de Palestijnse student in India met een nicht in New York. En het vak, de journalistiek, vermengt zich onder impulsen van buiten. Ik vind dat een machtig mooi creatief proces, maar het wordt ook wel gecounterd door simpelweg je neus op te halen en door het werk van al die anderen als inferieur te zien of te hebben over amateurs. En dat is denk ik op termijn dodelijk voor het individu, het journalistieke individu dat blijft steken, maar ook voor de organisatie. Want de democratisering die de digitale tijd met zich meebrengt, de ontdrempeling, dat is geen woord, maar laat ik het toch maar gebruiken, maakt tegelijkertijd dat organisaties als de onze alleen maar overleven als we authentiek, maar eerlijk en open en fouten toegevend en in discussie zijn, midden in de wereld van onze gebruikers en opdrachtgevers, en niet de bruggen van de slotgrachten over onze arrogantie ophalen. Dat is mede de les van Apple, maar ook van andere levende merken. Mensen moeten van je houden en je vertrouwen. Daar hoort directheid bij, bereikbaarheid, haast, klinkt misschien raar voor een organisatie als de NOS, aanraakbaarheid. Dat is dus een extra eis die met deze tijd meekomt aan onze organisaties. Transparantie, bereikbaarheid, de fictie van onfeilbaarheid vergeten, het ook gewoon simpelweg over je eigen fout hebben. En toch, journalistiek is ook een vak. Taken en vakinhoud veranderen, maar de kern blijft. Weliswaar kan iedereen een bordje journalist op zijn gevel hangen, iedereen kan ook tuinarchitect worden, maar daarmee is het nog niet klaar. Kern van de journalistiek is selecteren, ordenen, verklaren, context leveren. En in de digitale tijd komt daar ook bij padenkappen in de digitale jungle wegwijzen. Ik heb de indruk dat de meeste digitalen intelligent zijn. Ik heb een groot vertrouwen in het publiek. Zo intelligent omdat zij goed kunnen onderkennen met welke informatiebron ze te maken hebben. Natuurlijk is er de digitale hype. Vindt een vermenging van feit en fictie plaats? Kan iemand een potentieel slachtoffer op internet een heel andere cv bezorgen? Er is namelijk ook digitaal terrorisme. Kort geleden kaapte iemand mijn NOS mailnaam en verspreidde namens mij allemaal onzin. En ja, zo zou ik, althans degene die mijn ik heeft gekaapt, balken en de kinderporno kunnen sturen. Dat is lastig, maar dat vind ik overigens geen reden om in je schuld te kruipen, want dat leidt inderdaad tot negativisme, tot niets. Volgens mij zit in wat ik net zei de kern voor ons soort organisaties. Helpen, verklaren, ordenen, faciliteren, dus mogelijk maken. Wat mij aangenaam verbaasde is dat onderzoek van vorig jaar zelf, van ons, en van Irene Costera-Meijer van de Universiteit van Amsterdam, dat we lieten uitvoeren om te weten hoe jongeren over nieuws denken, dat opleverde hoe sterk de naam NOS nog is. Zeker ook bij jongeren die nauwelijks acht uur kijken. Dat leidde inderdaad mede tot NOS Headlines en niet tot een televisieprogramma. De internettoepassing was veel beter. Terwijl ik overigens eerder zelf nog dacht dat we de naam NOS eigenlijk zouden moeten verstoppen in een hoekje van die pagina, omdat dat misschien te oud of te stoffig of te weinig vernieuwend zou zijn. Kortom, onze taak is overal zijn en kwaliteit leveren. Maar op heel veel gebieden heel verschillend, met verschillende taal, verschillende rollen. In 8 uur is het onze samenvatting. Er zit een duidelijke hiërarchie in. Daar vertellen we het verhaal aan onze kijkers. Op andere momenten en plekken en platforms staan we weer midden tussen de gebruikers. Faciliteren we, bemiddelen we, dragen informatie, maar niet vanuit een hiërarchische positie. Maar overal geldt, wij moeten geloofwaardig zijn en de moeite en de aandacht waard. Dat is het doel. De middelen verschillen daarbij, maar het aantrekkelijke is dat de digitale infrastructuur juist al die verschillende middelen mogelijk maakt. En op dit punt zou voor ons moeten gelden, wij zijn nu klaar, wij zijn nu bijna gedigitaliseerd. Dan zou voor de komende tijd, misschien zo volgend jaar, congres moeten gelden, you ain't seen nothing yet. Juist zo is het mogelijk om het denken in termen als massapubliek niet meer altijd zo belangrijk te laten zijn. Soms trekken we massa's, soms grote, soms kleine groepen, vaak individuen. Dat zou overigens commercieel gezien een probleem kunnen zijn. Genereert de digitale bron voldoende inkomsten? Ik zie daarin, op dat punt ben ik dan weer een gelovige, een extra reden voor een publieke omroep. Wel een eigen tijds overigens. Die kan kiezen voor een kwalitatieve, non-commerciële benadering en juist datgene in stand kan houden wat commercieel niet interessant zou zijn. Wij moeten vooral proberen in de komende jaren. Het is on-Nederlands, denk ik, soms te willen mislukken, maar van mij mag NOS Headlines mislukken. Want het levert van alles op. In ieder geval een goede ervaring voor een volgend project. En eigenlijk mag Nederland wel een zetje hebben. Ik ben zelf een beetje jaloers op Groot-Brittannië, waar al jaren geleden, een jaar of zes geleden volgens mij, de omroepbijdrage omhoog ging om de BBC te digitaliseren, opdat Engeland ging mee digitaliseren. Zo'n inspanning zou hier op zijn plaats zijn. Ik mis eerlijk gezegd op politiek gebied die visie, ook al is er een innovatieplatform. Er zijn wel goede plannen op verschillende plekken, maar er wordt zo weinig verbonden. Ik mis het gezamenlijk idee. Ik zie vooral Kamerleden die ons langzaamaan totaal ontregeld proberen te maken met iedere week weer een ander onhaalbaar plan. Met als dieptepunt het voorstel om Nederland maar in te richten zoals in Nieuw-Zeeland op een omroepgebied in elkaar is gestoken. Nou, ik kan u zeggen, ik kom zelf uit Zeeland. En ik kan u zeggen, Nieuw-Zeeland is Oud-Zeeland op dit punt. Misschien is er nog een extra reden vanuit een meer sociaal-cultureel oogpunt. We zien de samenhang verdwijnen uit landen als de onze. De natiestaat verbindt niet meer echt. Niet echt. Grote gebeurtenissen, vooral gebeurtenissen die de tv halen, maar daarachter de digitale infrastructuur, zoals de sportkampioenschappen, de evenementen, de oranjezaken, groot nieuws, veel meer, binden wel. Sterker zelfs dan in het verleden. Een voorbeeld daarvan vind ik eerlijk gezegd, het is een tijdelijk verbond dat we sluiten, maar dit geldt voor alles wat we doen. Wat er op internet ook bij ons gebeurde rondom de tsunami vorig jaar, toen eigenlijk de internetpagina's werden opengesteld voor het zoeken van mensen, het vertellen van verhalen, het doorgeven van telefoonnummers, van hulp, etc. Dat is volgens mij een extra taak die niet journalistiek is, maar wel een taak die een massamedium in de nieuwe tijd heel goed kan op zich nemen en die tegelijkertijd een grote mate van verbondenheid en verbinding geeft. De digitale tijd kan daar een verder voertuig van zijn. Juist omdat er, als we het goed doen, ik noem net het voorbeeld van die tsunami, samenhang en gemeenschap ontstaan. Al gaat het, dat zei ik ook wel, om de toevallige samenstelling van het toevallig moment. Misschien zit daar wel heel veel revolutionairs in. Zoals gezegd, ik weet niet alles, ik weet een heleboel niet, net als u. Maar het is heerlijk om je juist met deze tijd in deze mogelijkheden er middenin te kunnen staan en mee te kunnen bewegen. Zeker voor dit soort oude organisaties die je vertegenwoordigt. Dank u wel.
Mag ik nog één vraag stellen? Je zegt, volgend jaar staan we hier weer. U ain't seen nothing yet. Wat hebben we dan toch gezien volgend jaar?
Nou, kijk, voor mij werkt het middag als deze vooral, je kan zeggen, enthousiasmerend en aansluitend bij andere spelers. Ik kan ook zeggen, dat hier ideeën. Het is alle twee waar. Nee, wat mij wel aansprak is dat wij eigenlijk als grote organisatie die zoveel beeld hebben, mensen in staat zouden moeten stellen om wat van dat beeld te gebruiken als ze dat willen op eigen weblogs, et cetera. Of wij nou zelf, à la de Volkskrant weblogs, moeten faciliteren, dat weet ik niet helemaal. Ik denk wel dat we de verbinding moeten leggen. Maar ik denk ook dat een van het materiaal dat wij bezitten, dat beeld, even los van rechtenproblematiek, dat eigenlijk het beeld van iedereen zou moeten zijn. En waar iedereen zelf ook dingen mee kan gebruiken. En dat we dan ook nog daarnaast uitwisselen en alles wat erbij hoort, dat zien we dan wel. En ik ben zelf benieuwd, eerlijk gezegd, en dat zal er volgens jou dan wel zijn, naar wat er in Rotterdam bij NOS Headlines gebeurt. Dat doen we expres in Rotterdam, omdat we dan vanuit het verschrikkelijke Hilversum weg zijn. Om te kijken of wij dan inderdaad in staat zijn om met een NOS-kenmerk een soort nieuws en beeld en informatieuitwisseling tot stand te brengen waarbij alle rollen door elkaar lopen. Dus wij faciliteren, we zijn journalisten, vatten samen, maar we stellen ook anderen in staat om journalist te zijn, onderwerpen half af of helemaal af of wat dan ook te leveren en te kijken tot wat dat leidt. Daar heb ik wel vertrouwen in en ik heb ook vertrouwen dat dat uiteindelijk ook de traditionele journalistiek weer beïnvloedt, hoewel dat best moeilijk is. als het gaat om het denken over het publiek, maar het denken ook over wat journalistiek is en wat nieuws is en wat verhalen zijn.
Een spannend jaar. Dankjewel, Hans.